Goedemorgen, gemeente. Met een paar hier in de Ichterskerk en met veel meer thuis op afstand met ons verbonden. Hartelijke groet vanuit de Ichterskerk en van harte welkom in deze dienst op de derde zondag in de 40 dagen tijd. Ik heb voor u één enkele mededeling. Er zijn vanochtend twee collectes. De eerste is voor onze eigen kerk, de CGK Hogeveen, en de tweede is voor de vrouwendienst. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Dat was het qua mededelingen. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst toe, die we willen beginnen met het zingen van Psalm 118, vers 9. Van deze dienst nemen we een moment voor stil persoonlijk gebed. Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij is het die nooit de werken van zijn handen loslaat. En hij is het die ook hier en nu in ons midden, hier in de kerk, met allen die op afstand met ons verbonden zijn, aanwezig wil zijn. Daarom mag ik u namens de Heer onze God groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gezang 42 vers 1 en 3.
Jerusalem, juich, uw koning.
Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, zo komen we bij u. En we danken u dat we weer samen mogen zijn rond uw geopende woord. Een woord waaruit we mogen lezen, een woord waaruit we mogen leren wie u bent. En al kunnen wij dat nooit bevatten, blijft het te groot, te hoog. Toch wilt u er doorheen werken. Wilt u ons iets leren, iets laten zien. Wilt u onze ogen openen voor de werkelijkheid van wie u bent? De aanwezige. De koning. Die komt. Heren, we bidden u om een zegen over deze dienst. Om een zegen over uw woord. Dat het open mag gaan, werkelijk open mag gaan voor een ieder van ons. Waar of wanneer we deze dienst ook meemaken, hoe het er in ons eigen leven ook voor staat, wees bij ons. Zoveel verschillende mensen, met zoveel verschillende gedachten, zoveel verschillende vreugde, zoveel verschillende zorgen, zoveel dingen die ons bezighouden en ons soms kunnen beheersen. Heer, we weten het nauwelijks van elkaar, hooguit van onszelf. Maar u doorziet en doorgrondt een ieder van ons. En we bidden u, geef ons wat nodig is in deze dienst. Geef dat het woord dat gelezen en gesproken wordt, werkelijk woord van u mag zijn. Verleen er kracht aan door uw geest, dat het in ons hart mag binnenkomen. Dat het ons iets mag laten zien en mag leren. Dat het ons op u mag wijzen. Dat ons hart zo open gaat voor u, vol wordt van u. Werk met uw Heilige Geest, want wij mensen kunnen dat niet organiseren. Wij kunnen dat niet maken. U kunt dat. En u wilt dat. En op die belofte van u doen wij een beroep. Heren, open ons hart voor uw woord. En werk met uw geest in ons midden. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de geboden die de Heer, onze God, ons geeft. God wil voor ons zorgen. Hij wil geven dat we aan Hem verbonden zijn en aan Hem verbonden blijven. En in die geboden leren we hoe we in die band met God kunnen staan en hoe we daaruit kunnen leven. Wat dat betekent. Hoe ga je dan om met God? Hoe ga je om met elkaar? Als je wil leven uit die vrede van God. Hoe ga je om met God? Hoe leef je in vrede met Hem? Dat is in het eerste gebod geen andere goden aanbidden. Het tweede gebod, dat is door geen afbeeldingen te maken van God. Om daarvoor te knielen. Je gaat om met God. In het derde gebod leren we dat door Gods naam alleen op een goede en een respectvolle, een eerbiedige manier te gebruiken. En door te leven uit de rust die God ons wil geven en die Hij zichtbaar maakt in de rustdag. Dat is het vierde gebod. Zo krijgen we vier geboden van God die ons leren hoe we met Hem werkelijk verbonden kunnen zijn. Leven in vrede met God uit de vrede van God. En die vier geboden die helpen ons om vervolgens ook te leven in verbondenheid met de mensen om ons heen, met onze naasten. Het vijfde gebod. Heb eerbied en werkelijk respect voor je vader en je moeder. Het zesde gebod. Heb eerbied en werkelijk respect voor het leven. Het leven van de ander en ook dat van jezelf. Breng dat niet in gevaar. Het zevende gebod. Heb eerbied en werkelijk respect voor het huwelijk. Je eigen huwelijk en dat van de ander, breng dat niet in gevaar. Het achtste gebod, heb eerbied, heb werkelijk respect voor het bezit van de ander. Eigen het je niet toe. Het negende gebod, heb eerbied, heb werkelijk respect voor de naam. je eigen naam en de naam van die ander. Dus wees eerlijk en betrouwbaar, maar ook roddel niet. En het tiende gebod, wees niet jaloers, maar dankbaar. Zie niet wat een ander heeft en wat jij zou willen, maar zie wat je zelf ontvangt. En dank God daarvoor en wees ook dankbaar met die ander. Wie zo leeft in de verbondenheid met God en verbonden met de mensen om zich heen, die leeft in vrede. Dat is wat God ons wil geven. Dat is de weg waar God ons op wil zetten met zijn geboden. Zo wil hij ons leren om te leven in vrede. Zo wil hij ons ook leiden op die weg. We hoeven daarop niet alleen te gaan. God gaat voor ons uit. God loopt naast ons. God is achter ons, om ons heen. Om ons te leiden. En het is mooi, want daar gaat het kinderlied van vandaag ook over. Jezus is de goede herder.
Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Breng mij veilig naar de stal.
Wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder, hij vergeet zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder.
Jezus is de goede herder. En het is fantastisch als je die herder kent. En als je mag weten inderdaad dat je nooit bang hoeft te zijn. Als je alleen bent, als je niet weet wat je moet doen, als je wat dan ook meemaakt in je leven. Als je weet dat Jezus als de goede herder bij je is, dat is fantastisch om dat te weten. Dat is heerlijk. Als je de Heer Jezus kent, is dat iets heel moois. Maar het is niet alleen maar mooi en fijn. Om Jezus te volgen is iets fantastisch. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die op een of andere manier gefrustreerd raken. Omdat ze Jezus niet begrijpen, of omdat Jezus niet doet wat zij willen, of omdat Jezus toch altijd net anders blijkt te zijn of te denken dan ik ben of denk. Het kan ook heel frustrerend zijn, helemaal als je op een gegeven moment tegenover Jezus komt te staan. Dan kun je nog denken dat je gelijk hebt, of dat jij weet hoe het zit, maar Jezus die rekent daarmee af. Altijd. Dat brengt eigenlijk de vraag, ja, waar sta ik eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? Is het fantastisch dat ik de Heer Jezus ken? Voel ik dat ook echt zo? Of is het soms ook heel frustrerend? En wat het betekent het dan als ik wil dus eigenlijk zeggen, ja, dat is mijn goede herder. Ik wil achter hem aan, ik wil hem volgen. Wat betekent dat? Dat zijn de dingen die straks in de preek naar voren zullen komen. En die preek is naar aanleiding van Marcus 12, vers 27 tot en met 33... En dat gaan we eerst lezen. Marcus Wat zei je? Marcus 11, ik zei 12. Ja, ik ben ook in de war, ik ben nu 12 aan het zoeken. Sorry, Marcus 11. Vers 27 tot 33, dankjewel Jan. Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. En toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe. En vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde, ik zal u een vraag stellen. Als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus, we weten het niet. En Jezus zei tegen hen, dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Tot zover de schriftlezing. We zullen stilstaan bij deze tekst. En na de preek zingen we Psalm 118, vers 8 en 10. En het thema voor de preek is, aan welke kant sta je? Ja, geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, als het je zo gezegd wordt, wie denk jij wel dat je bent, dan is er meestal wel even iets aan de hand. Mijn vader zei het nogal eens tegen mij. Als ik net even een tikje te brutaal was geweest, zei hij, wacht even, wie denk jij wel dat je bent? Dan wist ik dat ik terug moest in mijn hok, om het zo te zeggen. Even terug naar de andere kant van de lijn waar ik overheen was gegaan. Maar het kan ook anders zijn. Ik weet nog goed dat ik een keer op de rommelmarkt van onze kerk in Emmen, waar ik opgegroeid ben, als medewerker mocht meehelpen. Ik was een jaar of 13, 14. En de hele schoolzaal van een school was helemaal vol met allemaal troep en dingen en activiteiten. En op het podium van die schoolzaal stonden allemaal spullen die later die dag zouden worden geveild. De dingen die meer waard waren dan dat je er zomaar een prijs op kon drukken. Er werd gehoopt dat die flink wat geld op zouden leveren. En ik werkte met nog een vriend van mij in een kraampje vlakbij dat podium. En er was tegen ons gezegd, niemand mag op dat podium komen. Want daar staan dingen die zijn veel meer waard. En mensen mogen daar niet alvast even tussen gaan snuffelen. Dat is niet de bedoeling. Dus toen er na een uurtje een meneer kwam die dat podium op wou gaan. Hij was niet de eerste, maar we hadden iedereen netjes weggestuurd. Toen er een meneer kwam die dat podium op wou gaan, zeiden wij, zoals ons geïnstrueerd was, dat is niet voor u. Ja, maar ik moet daar even heen, zei die man. Nou, nee, dat is niet de bedoeling, want dat mag niet. Dat is voor vanmiddag, voor de veiling. Ja, zei die man, dat weet ik, maar ik moet daar even kijken. Ja, maar dat mag echt niet. We waren goed geïnstrueerd. Dus we bleven bij ons punt. We zeiden, ja, u mag daar echt niet naartoe. Totdat iemand van de organisatie eraan kwam, die zag dat er iets aan de hand was. Zei, ja, maar die meneer moet daar even heen, want die is de veilingmeester vanmiddag. Dus die moet daar even kijken wat er allemaal te veilen is. We hadden geen idee. Wij waren geïnstrueerd. Wij zeiden, nee, u mag daar niet heen, maar hij mocht wel. Dat kun je soms hebben. Als je die verantwoordelijkheid hebt en je wil mensen wegsturen, dan kan dat ook iets pijnlijks hebben. Het heeft te maken met hoe de mensen omgaan met Jezus. Jezus claimt de macht. Vanaf het allereerste moment dat je hem in het evangelie van Marcus op ziet treden, vanaf het moment dat hij het woord neemt, gaat er iets van hem uit. Maar hoe zit dat nou? Op grond waarvan? Kijk, het is natuurlijk fantastisch om bij Jezus te horen. Als je ziet wie hij is. Maar dat is de vraag. Dat is de vraag in het evangelie van Marcus. Daar draait dat hele evangelie om. Wie is Jezus? Het antwoord wordt gegeven door God. En door de schrijver van het boek, in hoofdstuk 1, het eerste vers al. En in vers 11, als Jezus gedoopt wordt en er een stem uit de hemel klinkt. En nog later in hoofdstuk 9, als Jezus op de berg verheerlijkt wordt en diezelfde stem uit de hemel zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dat is het antwoord. Het goede antwoord, om het zo te zeggen. Maar vervolgens zien we allemaal mensen op zoek naar dat antwoord. En allemaal reageren ze anders op Jezus. Ze zien dat hij met gezag optreedt en ze vragen zich af, wie is hij? En ook zijn leerlingen vragen zich af, wie is hij toch dat hij deze dingen kan doen? En na de storm op het meer, als Jezus de wind en het water rustig maakt met één woord, zwijg. En de storm is weg. En de leerlingen zijn verbijsterd. Wat gebeurt hier nou? Ze zijn aan het zoeken. En hier en daar krijg je iemand die aan het woord komt, die laat zien wat hij denkt. De leerlingen, Petrus, die zegt, u bent de Messias. Bartimaeus, die zegt, u bent de zoon van David. Maar ook de tegenstanders van Jezus. Wat hij zegt, wat hij doet, dat kan niet. Het is door Beelzebul, door de Satan, dat hij deze dingen kan doen, zeggen zijn tegenstanders. Het kan niet anders. Dit is niet van God, dit is van de boze. Want wij kennen God. En zo is hij niet. Er is geen mens die kan doen en kan zeggen wat Jezus doet en zegt. Dat kan niet. Jezus laat zich zien en horen. Hij claimt de macht. Vanaf het allereerste begin spreekt hij over het koninkrijk van God dat zal komen. Dat op het punt van doorbreken staat. Het is nabij. En alles wat hij doet, gaat daarover. Elke genezing, elke gelijkenis, elk wonder. Heel zijn onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat Jezus zichzelf de mensenzoon noemt. Het wijst allemaal op wie hij is. Het zijn allemaal aanwijzingen, sporen. Voor ons makkelijk om te zien. Als we zo teruglezen. En hoofdstuk 1 weer even erbij kunnen pakken. Of 3 of 4 of 8. Voor ons makkelijk. Omdat we weten hoe deze hele geschiedenis eindigt. Maar voor de mensen die met Jezus meelopen zijn het inderdaad aanwijzingen. Waar ze op moeten kouwen, waar ze iets mee moeten. Maar ze tasten nog in het duister. Wat overduidelijk is dat Jezus optreedt met autoriteit. Hij claimt de macht. En als je goed luistert naar Jezus, kun je eigenlijk maar één van twee dingen zeggen. Er zijn maar twee opties. Of Jezus is gek, of Jezus is God. Een tussenweg is er niet. Je kunt niet anders zeggen. Of hij zit er helemaal naast, en dan is het gevaarlijk. Levensgevaarlijk wat hij doet. Godslasterlijk ook. Of wat Jezus zegt is waar. En hij is God. Als je dat gelooft en met Jezus meeloopt en naar hem kijkt en naar hem luistert en bij hem wil horen, dat moet fantastisch zijn. Om deel uit te maken van die groep rond Jezus. Om zo met hem door Israël te trekken, te luisteren naar elk woord wat hij zegt. Te zien elk wonder dat hij doet. Elk teken. Om elke dag met hem mee te lopen, te luisteren, aan zijn lippen te hangen. Fantastisch. Wie is Jezus? De Messias. En moet je eens kijken hoe hij zijn tegenstanders wegzet, de mond snoert. Fantastisch. Jezus is de Messias. Zie zijn macht. Zie zijn autoriteit. Hij staat overal boven. En dan begrijp je nog lang niet alles. Zijn leerlingen begrepen dat niet en wij begrijpen het ook niet. Hoe dan? Hoe moet dat gaan? Wat gaat hij doen? Waar gaat het naartoe? Als Jezus spreekt over lijden en sterven en opstaan, wat bedoelt hij dan? In deze tijd, in mijn leven, wat er gebeurt in deze wereld, hoe zit het? Waarom moet dat allemaal zo gaan? We weten het niet. Maar ook vandaag wil Jezus je duidelijk maken dat hij boven alles staat. Dat hij de macht heeft, de autoriteit. Hij is God. Als je daarbij hoort, het is fantastisch. Maar als je daar tegenover komt te staan, is het ook buitengewoon frustrerend. Wie is Jezus? Ja, hij is de Messias. Maar nergens in Marcus wordt het aan Jezus zelf gevraagd. Er is nergens iemand die aan Jezus vraagt, wie bent u? Het komt nog, verderop in het evangelie zal Pilatus dat doen. Maar hier gebeurt het eigenlijk voor het eerst. Het is een wat vijandige vraag, niet open, niet echt nieuwsgierig. Nee, dat niet. Die vijanden van Jezus, de hoge priesters, de schriftgeleerden, de oudsten van het volk, ze vragen het aan Jezus. Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Dat is een aanvallende vraag waarmee ze Jezus klem willen zetten. Maar het is wel een logische vraag. Het is een logische vraag. Wie bent u eigenlijk? Logisch als je je verplaatst in die leiders. Kijk, zolang Jezus in de provincie optreedt en daar mensen op de been krijgt, dan kunnen ze daar wel wat van vinden. En dat vinden ze ook. En ze kunnen daar moeite mee hebben. En dat hebben ze ook. Maar het is ook nog op afstand. Het is nog ver weg. Maar als die Jezus met zijn gevolg van mensen en leerlingen dan vervolgens naar Jeruzalem komt, ja, dat is hun plaats. Daar zijn zij de baas. En als Jezus dan op een ezel, verwijzing naar het Oude Testament, naar de Messias. Als Jezus dan op een ezel als een koning de stad binnenkomt en toegejuicht wordt door de mensen. Hosanna, de zoon van David. Ja, dan kunnen ze dat natuurlijk niet over hun kant laten gaan. Het is nog niet eens Jezus zelf die daar echt iets vertelt. Het zijn vooral de mensen die er iets van maken. Maar dat Jezus op die ezel zit en Jeruzalem binnenkomt, dat is een verwijzing, een teken. En dat weten zij. Daarmee zegt Jezus iets. En vervolgens gaat hij dat ook nog heel nadrukkelijk doen. Je zou kunnen zeggen, bij die intocht in Jeruzalem is het nog wat impliciet, nog wat verborgen. Maar het wordt duidelijk, open en bloot, als Jezus vervolgens de volgende dag naar de tempel gaat. En daar de mensen de tempel uitjaagt, alle handelaren de tempel uitjaagt en schoon schip maakt. En zegt, het huis van mijn vader moet geen rovershol zijn. Dan wordt het zo duidelijk, dan treedt Jezus zo in de macht van die leiders van het volk, de oudsten, de schriftgeleerden. Dan kunnen ze dat niet meer laten gebeuren. Dan kun je je voorstellen dat ze ontzettend boos zijn. Ongelooflijk gekrenkt. Dat ze Jezus op zijn plek willen zetten. En dat ze met elkaar zeggen, dit kan niet langer. Als je niet gelooft dat Jezus God is, dan moet hij het tegenovergestelde zijn. Dan moet het van de boze zijn wat hier gebeurt. Menselijke hoogmoed, waanzin. En nu Jezus in Jeruzalem op hun terrein komt, nu is het genoeg. Wie denkt u wel dat u bent, dat u deze dingen kan doen? De val staat open. Wie heeft u de macht gegeven om dit te doen? De val staat open. Ze zetten Jezus onder druk. En eigenlijk is er op deze vraag geen goed antwoord mogelijk. Want als Jezus zegt, God geeft mij die macht en die autoriteit, dan is dat Gods lastering. Daar staat de doodstraf op. En als Jezus zegt, mensen geven mij deze autoriteit, dat is waanzinnig. Geen mens kan jou de macht geven om zo op te treden. Dat kan niet. De val staat open. Het is frustrerend genoeg om tegenover Jezus te staan. Ze zijn gefrustreerd al vanaf het begin. Maar nu moet het stoppen. Ze zetten de val open, maar ze hebben buiten Jezus gerekend. Jezus is totaal anders, van een andere categorie. Die laat zich niet in de val lokken. Zijn autoriteit is zo hoog, hij staat overal boven en hij neemt de leiding van het gesprek over. Hij gaat met hen in gesprek zoals een rabbi dat deed in die tijd. Hij stelt ze een andere vraag. En de gedachte daarachter is dat het antwoord op die vraag hetzelfde is als het antwoord op de vraag die ze hem gesteld hebben. Zo ging dat in die tijd. Er werd in die zin heel wat gespeeld, verbaal gezien. Wie denkt u dat u bent? Wie geeft u die macht, die autoriteit? Nou, laat me eerst een andere vraag stellen, zegt Jezus. Laat me jullie eerst een andere vraag stellen. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? En dan wordt de val voor Jezus ineens de val voor zijn tegenstanders. De link is Johannes de Doper. Niet dat Jezus zegt, hij heeft mij die autoriteit gegeven en hij is van boven gezonden. Nee, maar Jezus verbindt zich wel aan Johannes de Doper. Daarin klinkt iets terug van helemaal het begin van het evangelie van Marcus. Als Jezus bij Johannes komt en gedoopt wordt en als die stem uit de hemel klinkt. Jezus verwijst daarnaar terug. Johannes de Doper is niet zijn opdrachtgever of degene die hem autoriteit heeft gegeven, maar hij is aan hem verbonden. Ze hebben dezelfde missie, ze hebben dezelfde God. En als Johannes de Doper zegt, na mij zal iemand komen, dan is dat Jezus. Dat klinkt allemaal mee in deze vraag van Jezus en dat wordt begrepen door de oudsten en de schriftgeleerden. Er is voor hen geen goed antwoord. Want als zij zeggen dat Jezus de autoriteit heeft gekregen of als Johannes de Doper door de hemel is gezonden, ja, dan hadden zij hem moeten geloven. En dan hadden zij naar hem moeten luisteren. En dan hadden zij iets moeten doen met de woorden van Johannes de Doper. En als het anders is, als het van mensen is, ja, dan komt het hele volk in opstand. Johannes was meer dan alleen een mens. Jezus snoert hen de mond. En tegelijkertijd, zonder het echt te zeggen, zonder erop vastgepind te kunnen worden, geeft hij dus antwoord. Door de hemel ben ik gestuurd. Frustrerend. Als je Jezus probeert te bevatten, ergens op vast te pinnen, dan lukt je dat niet. Het lukt je niet om Jezus in die zin klem te zetten, om iets van hem af te dwingen. Dat lukt niet. Het kan fantastisch zijn om bij Jezus te horen. Maar in geloof, in het zoeken naar God, in het leven met Jezus, kan het ook frustrerend zijn. Of in elk geval confronterend. Kijk, we genieten van deze confrontaties zolang we aan de kant van Jezus staan. Als we naast hem gaan staan, dan kunnen we zeggen, wow. Fantastisch, hè? Dat is Jezus. Daar geloof ik in. Hij snoert mensen die tegen hem ingaan de mond. En we krijgen er geen genoeg van. Het voelt alsof je bij het winnende team hoort. Onoverwinnelijk bent. Zo zullen de leerlingen zich ook gevoeld hebben. Toch is dat nooit de betekenis van deze tekst of van het evangelie. Is dat niet de boodschap? Dat als je bij Jezus hoort dat jij onoverwinnelijk bent. Deze tekst stelt ons juist de vraag. Waar sta jij? Wij lijken ervan uit te gaan dat Jezus aan onze kant staat. Maar dat is niet het punt van deze tekst. Dat is niet het punt van geloven. Vandaag, in deze wereld, in deze tijd. We gaan ervan uit dat Jezus aan onze kant staat. En als ons geloof niet werkt, dan geeft ons dat iets frustrerends. Dan zijn we gefrustreerd. Dan vragen we, hoe zit dit? Waarom? Waar bent u, God? Waarom staat u niet aan mijn kant? Maar de vraag is niet of Jezus aan jouw kant staat. De vraag is of jij aan Jezus' kant wil staan. Of jij bereid bent om hem te volgen. Of jij bereid bent om te doen wat Jezus van ons vraagt. Namelijk om de dingen van deze wereld minder waard te achten dan hem. Om de dingen die ons van God afleiden en ons bezighouden aan de kant te zetten. Dat is wat Jezus vraagt. Hij vraagt niet een heel klein stukje van je leven. Een uurtje op zondagochtend. Of middag. Of dinsdagavond als je tijd hebt om de dienst te kijken. Hij vraagt alles. Je hele leven. Dat is het. Dat is wat hij vraagt. Dat is waar het om gaat. Hij vraagt een andere instelling. Kijk, wat er ook gebeurt. Ten diepste staat God aan jouw kant. In die zin dat God van je houdt, onvoorwaardelijk. En dat God je leven wil leiden, absoluut. En dat Jezus de goede herder wil zijn. Maar wat dat betekent, is niet dat alles gaat zoals jij het wilt. Zoals u het bedenkt. Dat niet alle dingen die wij aan God vragen gebeuren. Ook niet als het goede dingen zijn in onze ogen. Ook niet als we vragen om geloof voor een vriend of gezondheid. Al zijn het allemaal goede dingen. Het betekent niet dat het automatisch gebeurt omdat je gelooft. Het volgen van Jezus betekent liefde. Maar ook dienstbaarheid. Ook vervolging. Het volgen van Jezus en het staan aan zijn kant kan nooit gebeuren als ik eigenmachtig optreed. Of arrogant ben. Of denk dat ik weet hoe het zit. Het staan aan Jezus' kant begint altijd en in alles bij jezelf. Eerst naar jezelf kijken. Eerst zelf naar God toe gaan en vragen: waarin moet het anders in mijn leven? Wat wilt u me duidelijk maken, Heer? Wat kan ik anders doen? Hoe kan ik anders iets betekenen voor die ander? Zoeken naar wat God voor je wil doen en wat jij in dienst van God kan doen. Als je aan Jezus' kant staat, dan wil je principieel altijd en overal de laatste zijn. Dienen. Dat is wie Jezus is en dat is wat hij vraagt. Hij vraagt je om aan zijn kant te komen staan. Om met hem te gaan. Dat is fantastisch. Het kan ook frustrerend zijn. Het is altijd confronterend. Maar het is ten diepste fantastisch als je hem mag kennen. Maar de vraag is en blijft: aan welke kant sta je? Amen.
Thank you.
gaan danken en bidden. In onze gebeden willen wij denken aan de familie Afshar, Kebria, Puria en Hossein. En Etaram Sahipur uit Iran, die negatief bericht hebben gekregen van de IND. En we willen bidden voor mensen die gebukt gaan onder kwalen, die slechte gezondheid hebben, die daar last van hebben onder lijden. We willen danken voor al het werk dat de vrouwendienst, waar we vandaag ook voor collecteren, in de gemeente doet. Daar willen we voor danken. Zo gaan we danken en bidden. Heer onze God, we komen voor uw aangezicht. We danken u voor uw woord, voor wat u ons daarin geeft. We danken u dat we er aanwijzingen in krijgen van wie u bent, van hoe u werkt, van hoe u in deze wereld aanwezig wil zijn. Dat koninkrijk van u, dat is gekomen. Dat is doorgebroken. In de komst van u, Heer Jezus, in uw opstanding, heeft u het gevestigd hier op aarde. En het gaat niet weg, het gaat niet verloren, want het is uw werk en u houdt het in uw hand. En het mag groeien. Wij zien dat niet altijd, lang niet altijd. We zijn er soms naar op zoek. En dan kunnen we het niet vinden. En soms dan zien we er iets van. We bidden u, bouw uw koninkrijk onder ons. In ons leven, in onze gezinnen, in onze gemeente. En geef dat we er zicht op krijgen. Dat we in ons leven en naar verlangen om aan uw kant te staan, wat dat ook betekent. En dat er dan nog allerlei vragen en twijfels overblijven. Dat we die mogen stellen en dat we ermee mogen worstelen, dat u ons daarin rust wil geven. En ons de weg wil wijzen. Maakt u die belofte waar. Open onze ogen voor uw koninkrijk, bouw het onder ons en wees zo bij deze wereld, waar geleden wordt door zoveel mensen. Aan honger, geweld, aan de oneerlijkheid van machtsmisbruik en oneerlijke verdeling. Aan ziekte, aan depressie, neerslachtigheid. Er zijn zoveel vormen van lijden en nood. En we bidden u, wees daarin aanwezig. Geef kracht. Open de ogen van mensen die lijden voor het licht van uw liefde en genade. We kunnen dat gemakkelijk zeggen. Maar als dat gebeurt, is dat iets onvoorstelbaars. Een wonder. En we weten dat u dat wonder kan en wil werken. En we bidden u, doe het. Doe het, Heer. Werk zo krachtig bij al die mensen die lijden aan honger en vervolging en geweld en oneerlijkheid en machtsmisbruik en ziekte en neerslachtigheid en depressie. Wat voor vorm van lijden ook, Heer, werk. Doet u het. Zo bidden we u, in het bijzonder voor de familie Afshar, Kebria, Puria, Hossein, Echteram Sahipur, het gezin uit Iran, met het negatieve nieuws dat ze gekregen hebben. Werk in hun levens. Geef hun kracht. Heren, wij bidden dat er iets mag gebeuren waardoor dit negatieve bericht positief mag worden. Dat is waar wij naar verlangen met hen. Waar wij u om bidden. Dat u dingen verandert en omkeert. We bidden u daar ook om. Vrijmoedig. En tegelijkertijd weten we dat niet altijd de dingen die wij bidden gebeuren. Maar dat u altijd meer geeft dan wij verwachten. doet u dat in de levens van deze mensen, van dit gezin. En zo danken we u voor wat we van uw werk mogen zien. Wereldwijd is er zoveel wat gebeurt in uw naam. Zoveel moois. Zoveel goeds. Er wordt zo onbaatzuchtig gediend. Er wordt zoveel liefde gegeven. U werkt daardoor. U zet mensen in beweging en we danken u daarvoor. We danken u voor wat we in onze eigen gemeente zien van dat werk. In het bijzonder danken we vanochtend voor het werk dat door de vrouwendienst gedaan wordt. In het meeleven, in het opzoeken van mensen. Heren, daarin gebeurt zoveel. Dat is zo belangrijk. We danken u voor wat er gebeurt en we bidden u dat u de mensen die dat doen daar ook kracht voor wil geven, steeds opnieuw. Zegen dit werk in onze gemeente. Geef kracht aan mensen die het doen, dat ze daarmee door kunnen gaan. En dat het in de gemeente ook gewaardeerd mag worden en dat er meer voor gebeden wordt en dat er mensen zijn steeds opnieuw die dat werk ook op willen nemen en willen doen. Heere, zegent u het. En zegen zoveel meer wat er in onze gemeente gebeurt. Al die dingen, al dat omzien naar elkaar. Zegen het. En geef dat we daarin blijven staan, dat we dat blijven doen. Dat we elkaar niet loslaten, ook als we elkaar al een hele tijd niet gezien hebben. Ook als we niet weten wanneer we elkaar weer kunnen zien en als de dingen anders zijn. Geef ons steeds opnieuw aan elkaar. Met al onze verschillen en onze eigen ideeën. Met alles wat ons van elkaar kan scheiden. Geef dat we in u aan elkaar verbonden mogen blijven. Werkt u dat met uw geest. Heren, we vragen u om grote dingen. We doen dat in het vertrouwen dat u werkt en dat u een grote, een onvoorstelbare, machtige God bent. Help ons. Geef dat we steeds opnieuw aan uw kant gaan staan. En werk dan door ons heen. Verlos ons. Van onze zonde en onze schuld en onze eigen ideeën en gedachten. Onze eigen wil en onze eigen verlangens. Verlos ons van onze zonde. Maak ons vrij. In Jezus' naam. Amen. Collecte dus voor onze eigen gemeente, de CGK Hoogeveen. En eigenlijk de tweede ook, maar dan specifiek voor het werk van de vrouwendienst. Van harte bij u aanbevolen. U kunt geven via de gift app of storten op het rekeningnummer van de kerk. We gaan naar onze slotzang. En ik stel voor zover we dat kunnen, dat we er maar bij gaan staan hier in de kerk. Wat u thuis doet, ja, dat is aan u. De slotzang is gezang 476 vers 1 en 4.
Tussen de kandelaren.
Zegen van God ontvangen voor vandaag, voor de komende week, voor heel ons leven. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.